Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Ja, het leven zit een keer mee. Normaal gesproken nemen wij de podcast op en dan is er nieuws. Maar nu, net vers van de pers, Oscar Piastri, Joost.
Verlengd tot en met 2026.
Ja, dat willen we.
Dat willen we, voor de podcast. Maar dat sluit niet uit dat er na de podcast ook nog iets komt.
Ja, het is in ieder geval fijn dat we dit een keer hebben. Ja, toekomstig wereldkampioen.
Ja, denk ik wel. Ja, ja. Zeker. Ja. Op talent.
Je moet natuurlijk de goede auto hebben, maar goed.
Ja. In potentie zeker.
Ja, dat allemaal ja, voorafgaand aan het weekend in Japan. En daar gaan we uitgebreid op vooruitblikken.
Radio check. Loud and clear.
Welkom bij De Bord Radio, de Formule 1 podcast van nu.nl, waarin we dus gaan kijken naar dat Grand Prix weekend op het prachtige Suzuka in Japan. Mijn naam is Bas Scharwachter en ik zit hier in de studio met Joost Nederpelt.
Vers terug uit Singapore.
Ja, heb je nog een jetlag?
Beetje, maar ik heb mijn best gedaan om hem te voorkomen.
Dat doe je altijd wel goed. Ja, je kwam laat terug, dus dan kan je snel slapen.
Ja, ik had een dagvlucht, ze waren uit Singapore en dat is normaal nooit zo. Maar nu vloog ik via Istanbul. En dan heb je een dagvlucht, dus dan kan je s'avonds meteen je bed in. Dat helpt wel.
Ja, nou, heel goed. En dan Patrick Moeken natuurlijk is er ook weer bij.
Ja, goeiemorgen, goeiemiddag, goeienavond.
Ja, dat...
Ja, ik begin hier wat van te vinden, maar dat maakt niet uit.
Hoezo? Dat is toch gelijk?
Ja, nee.
Ook weer hersteld trouwens. Goed als.
Zo, ja. We kregen veel complimenten over je stem. Ook veel vrouwelijke reacties.
Ja, daar ben ik alleen maar blij mee, Bas. Ja. Ja, eerlijk zeggen. Ja.
Maar het is dus nu weer weg.
Het is nu weer weg, ja. Nou ja, gewoon als je dus een kleine troost als je dan beroerd voelt, dat je dan toch nog...
Klinkt als Barry White.
Dat je dan toch wat sensueler klinkt.
Ja. Zo is het ook. Hey, laten we het hebben over Formule 1. Want ja, we gaan naar Japan toe. Verstappen natuurlijk, na 10 keer op rij, viel die flink tegen met die 5e plaats daar in Singapore. Gaat alles weer zo zijn zoals het was, Joost Nederpelt?
Ja, laat ik het zo zeggen. Als dat niet zo is, dan gaan we toch denken dat die doorbuigregels en zo er iets mee te maken hadden. Maar dat verwacht ik niet. Red Bull is heel stellig dat dat niet de reden was. En we hebben ook een vermoeden wat de reden wel was. Dus met rijhoogte en opwarmen van de banden, dat soort dingen allemaal. En dat is, nou ja, dat hebben we natuurlijk in de terugblik podcast allemaal gezegd. Dat is een Singapore-specifiek probleem waar we, denk ik, in Suzuka niets van gaan merken. Er zijn geen hobbels op Suzuka, veel minder. Het is een veel vloeiender circuit met veel hogere bochtsnelheden, dus nee.
Je noemt veel dingen, kan je toch nog heel kort even samenvatten? Wat nou het probleem in Singapore was?
Ja, ik denk dat het hoofdprobleem, daar verschillen Hopin en ik over van mening. Hopin had het over het opwarmen van de banden, of ze in het goede window krijgen. Nou, dat zal ongetwijfeld een rol gespeeld hebben, maar ik denk dat het hoofdprobleem toch zat in de hobbels op Singapore en dat Red Bull daardoor hoger moest rijden met de auto dan ze wilden. En dat ze daardoor met de afstelling een beetje in de knoop zijn geraakt met dat die auto gewoon niet goed functioneerde. En dat ze daarna doorgeschoten zijn en te veel hebben gedaan. En dat het gewoon eigenlijk een grote miskleun werd met de afstelling.
Ja, de onzekerheid, hè, Moeke, dat Red Bull het misschien niet goed kan doen, is ook wel leuk.
Maakt het wel weer spannend, ja. Je vraagt je wel af hoe lang gaat het duren misschien. Want stel je voor dat hij pakt weer pole met een startlengtevoorsprong. Ja, dan krijg je ook gewoon niet zo'n spannende race, want... Inhalen op Suzuka is ook niet heel erg makkelijk. Zeker niet als het droog blijft. En dat blijft het waarschijnlijk gewoon. Dus ik ben benieuwd hoe lang het voortduurt. Want we kunnen ook... In principe zitten we misschien straks wel weer gewoon... in hetzelfde traject als waar we eerst in zaten. Gewoon het dominante Red Bull tijdperk.
Ja, ja. Grappig dat Monk het zegt. Inhalen is moeilijk op Suzuka. Zullen we er gelijk dan even dat feitje van de week erin knallen?
Zullen we dat eens gelijk
even
doen?
Ja, want dat heeft met het feitje van de week te maken.
Ja, deze keer gepresenteerd door Joost. Moeke, jij bent even aan de kant geschoven.
Ja, jullie deden daar ook heel geheimzinnig over.
Ja, want we gaan kijken of jij de andere drie ook weet. Suzuka is namelijk een van de 4 circuits op de kalender van 2023.
Ja.
Op de kalender van 2023. Met maar 1 DRS-zone. En welke zijn de andere 3?
Dat er maar 1 DRS-zone is.
Monaco.
Heel goed. Ja, die weet iedereen heel snel te vinden.
Oh, ja.
Jij weet het ook al.
Ja, ik weet het ook. Waar zit in het complot?
Kijk, ondertussen heeft Moeke heel lang nagedacht. Ik heb die stilte er allemaal uitgeknipt. De mensen thuis mogen ook meedoen.
Ja.
Nee, ik ben nog aan het nadenken.
Ja, rustig aan, jongen. Ja, nee, ik knip het er allemaal uit.
Nou, ik zou het niet weten.
Qatar.
Oh, Qatar, ja. Die ken ik niet goed.
En die andere is echt een beetje flauw, want die is uiteindelijk niet verreden.
Imola.
Imola.
Ja, ja. Dus, weet je dat ik daar nog aan zat te denken?
Zeg dat dan.
En jij zegt, nog op de 2023 kalender.
Ja, daar stond hij toch specifiek. Op.
Wat?
Daar stond hij toch op.
Hij zat toch op de kalender. Daarom zei
ja, maar hij is niet
verreden.
Nee, maar hij stond wel op de kalender.
Ik ging zijn alleen af. Ja.
Maar dat zei hij ook niet.
Nee.
Hij zei kalender.
Nee, ja, goed. Ik vind het nu al een waardeloos feitje.
Nee, het is, klopt als een bus gewoon.
Ik vind het waardeloos.
Oké, okay, ja.
Maar toch opvallend, hè? Want dat rechte stuk is in meters... is het redelijk lang.
Enorm. Maar ja, je zit met de 130R. Die volgas knikt naar links. En daar kunnen ze niet met DRS... Nou, ik betwijfel het trouwens of ze daar niet met DRS open doorheen kunnen. Maar ik denk dat ze dat risico niet willen nemen. Dus ja, dan kan daar geen DRS-zone komen. Want er is geen rempunt. En je DRS gaat in principe vooral dicht als je op de rem trapt natuurlijk.
Oh ja, dat is ook zo. Ik bedoelde eigenlijk met mijn vraag te zeggen... dat rechte stuk zelf, aan zich, als je dat uitmeet... is dat vergelijkbaar met een Zandvoort bijvoorbeeld... waar het ook prima in te halen nee, is uiteindelijk.
Oh zo, ja, maar dat... Het kan ook wel. Je kan ook even goed met een toe er redelijk voorbij. Dus geen DRS-zone wil niet zeggen dat je daar niet kan inhalen. Sterker nog, aan het eind van de 130R, als je daar doorheen bent, zit ook natuurlijk een van de zwaarste rempunten. Ja. Ik denk de zwaarste rempunt van Suzuka. Dus daar kan even goed uitgeremd worden.
Ja, dat is waar. Ja, inderdaad. Een probleem is het ook wel die chicane, toch? De beroemde Prost-Senna-chicane.
De, hoe heet die ook weer? De Casio Chicane of zo heet die zoiets?
De Casio Chicane?
Ja, Casio Triangle. Heette dat vroeger volgens mij.
Ja, ja. We hebben natuurlijk die tractie die daaruit komt. Dat schiet ook niet echt op.
Nee, omdat je altijd één auto kan altijd eerder op het gas. Van zo'n lage snelheid. En dan heb je een DRS-zone die eigenlijk niet eens heel lang is richting bocht 1. Dus ja, dat maakt het lastig, maar dat is ook leuk. Sommige circuits daar vind ik dat het te makkelijk inhalen is. Spa bijvoorbeeld. En ik denk dat op Suzuka misschien net goed is.
Ja, Suzuka is ook echt ultieme old school baantje. Daar komt hij weer.
Geweldige baan.
Ja,
echt. Ik vind het altijd. Het is ook wel weer de charme dat het dan midden in de nacht is. Maar dit is nou wel een circuit waar je ook echt wel graag dan de vrije trainingen wil kijken. Gewoon omdat het gewoon super gaaf is om daar Formule 1 auto's overheen te zien rijden. Echt een autosportland natuurlijk, ook Japan. Donderdag wordt ook alweer fantastisch natuurlijk met al die mensen op de tribunes. Gekke pakjes. Ik ben ook benieuwd naar de status van Verstappen nu daar. Hoe groot die daar al is inmiddels.
Ja.
Wordt leuk om te zien.
En Yuki natuurlijk. Yuki, een groot Yuki-feest.
Ja, geweldig. En stiekem zijn wij toch ook een beetje fan van Yuki nog steeds.
Jawel.
Jij voor mij vroeger voorzitter van de fanclub.
Ja, en misschien wel weer een beetje gewoon. Yuki is nog gewoon, die is underrated.
Ja, stiekem doet hij het helemaal niet zo slecht.
Ja, we zeiden in de terugblik ook al. Het is wel fijn als hij gewoon een paar meter kan maken.
Ja, laten we nou maar eventjes een rondje volhouden tijdens de race. Want het heeft er niet veel meegezeten.
Nee.
Als je dat helemaal terugziet, hè, Perez... Hoe heeft hij eigenlijk maar 5 seconden tijdstraf gekregen?
Zo.
Die is echt super makkelijk weggekomen. Het ging een beetje, klein beetje langs me heen allemaal zonder wat er met hem gebeurde. Maar in principe die openingsronde met Yuki, dat was ook al zijn schuld, vond ik.
Ja.
En wat hij met Albon deed, dat had echt meer dan 5 seconden moeten zijn.
Ja, je moet de beelden gezien hebben om het te snappen. Maar die reed gewoon bij een haakse bocht naar links. Zette hij hem aan de binnenkant, terwijl Albon gewoon daar alle ruimte had. Ja, belachelijk wat Perez deed.
Zo haal ik in een wreckfest, zeg maar. Maar Formule 1 is geen wreckfest, dus...
Een computerspelletje in dit geval. Ja, Sergio Perez, die had wat te compenseren.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk toch een beetje... Het gemak waarmee Verstappen altijd inhaalt en dan zie je Perez, dat is toch wel een groot verschil. Verstappen is heel kordaat met inhalen en Perez toch wel vaak dat hij een beetje in dat soort situaties terechtkomt.
Ja, Japan, mooi baantje. De helft van de coureurs zegt ook, dit is mijn favoriet. Wat vind jij nou zo mooi eraan, Hoeken? Los van de fans?
Nou, in principe heeft dit circuit, het heeft gewoon alles. Snelle bochten, langzame bochten, chicane, aantal goede inhaalpunten, grindbakken. Hè? Als je gewoon een foutje maakt, wat je ook in Zandvoort ziet, ben je gewoon de pineut. Je moet echt als rijder hier het verschil maken om gewoon een goede ronde te klokken. En ja, dat is natuurlijk wat bij een echt circuit hoort. Mooie historie, Japan. Hè? Wereldtitels zijn hier gepakt, alle grootheden hebben hier gewonnen. Verstappen is een kampioen geworden. Schumacher is een kampioen geworden. Hakkinen is een kampioen geworden. Senna is een kampioen geworden. Het is altijd een feest, Japan. Ja, ik vind het echt een van de leukste weekenden van het jaar.
Ja, zo moet weer denken aan vorig jaar. De controverse rondom de wereldtitel van Verstappen. Ja. Waar niemand wat van begreep.
Nee, maar uiteindelijk stond het wel gewoon in het reglement. Dus dat was gewoon een leuke... Dat zelfs de FOM was niet helemaal op de hoogte. En eigenlijk alleen bij de FIA wisten ze het. En ze gingen ervan uit van... Ja, het staat toch in het reglement. Dus jullie hadden het allemaal kunnen weten.
Ja.
Alle teams wisten het niet. Dat ging toen over als een race... wordt gestopt, dan zijn er half punten. Maar als hij wordt hervat, niet. En hij werd gestopt en hervat, dus ging die regel niet op.
Een stomme regel blijft dat.
Nou ja, het stond er letterlijk boven. Maar daar heeft iedereen, inclusief wij, met z'n allen overheen gelezen toen. Ja.
We kunnen wel even het bruggetje maken naar het weer. Want zo hard als het vorig jaar regende, gaat het dit jaar in ieder geval niet doen.
And how's the track?
Wet. New winters are wet.
I think we should go to the garage.
Can you stay out on this condition?
Yes!
Race has been suspended.
It's a good decision.
Had vorig jaar over controverse gesproken, zeg. Die kraan op de weg bij Pierre Gasly. Niet tegen Pierre Gasly natuurlijk, maar wel daarnaast. Dat was chaos. Op een verkeerde manier. Dat gaat nu dus niet gebeuren als ik jou zo hoor.
Nou, niet zo erg in ieder geval. We gaan geen rode vlaggen zien door de regen.
Okay.
Het weekend begint wel wat nat. Vrijdagochtend worden de flinke buien voorspeld. En het is sowieso een regenachtige dag. Gaandeweg de dag wordt het wel droger. Dus de tweede training is sowieso wel droog. Maar zaterdag en met name zondag staan er wel wat lokale buitjes op het programma.
Oh.
Alleen ja, het is lastig inschatten waar dat precies gaat vallen.
Hoe lokaal.
Hoe lokaal het gaat zijn.
Ja.
Maar een bui valt niet uit te sluiten. Dat is het vooral. Waarschijnlijk blijft het droog, maar toch af en toe de buienradar in de gaten houden.
Maar hebben we al, los van Bahrein en zo, een vooruitblik gehad waarin we hebben gezegd, nee, 0% kansregen?
Monza.
Nou,
had jij het ook nog over regen, maar ja, dat was gewoon een beetje te graag wilde.
Ja, maar
nee. Krijg ik door.
We kregen ook een mailtje van, wat was het? Madelon is dat volgens mij, die een oude podcast van ons aan het luisteren is. En Annemiek doet dat trouwens ook. En die in 2019 of zo, ja, als we een keer regen hadden, jongen, dan gingen we los.
Ja, maar het is ook zo. Vroeger viel de regen altijd na afloop van de race.
Ja.
En we hebben nu echt wel vaak al wel leuke regenraces gehad.
Ja.
En mooi ook, ja. Ik vind het ook een mooi onderdeel van het spektakel altijd, het weer. Gewoon die weerradar in de gaten houden.
Ja.
Formule 1 kan je ook nog in de regen rijden. Hè? Veel andere klassen doen ze toch steeds minder.
Ja.
NASCAR helemaal niet natuurlijk.
Wel op straatcircuits.
Straatcircuits wel, ja. Spektakel.
Ja. Ja. Nee, ik merk het altijd aan welke kleding ik aan heb als ik bij een Grand Prix ben. En ik heb dit jaar veel meer mijn jas aangehad dan normaal.
Ja, precies.
Ja. Ja. Dus dat is al een graadmeter.
Minder zweetplekken.
Ja, maar ik wil nog even benadrukken, in Singapore zweet iedereen hoor, dus ik ben geen uitzondering daar.
Ja.
Voordat ik overkom als een of andere lekkende idioot, dat valt ook allemaal mee.
Ik heb jou hier nog nooit zien zweten op kantoor.
Nee, maar ik werk ook niet zo hard.
Ah, weet je, twee vrienden van mij, Krijn en Mike, die gaan naar onze theatershow, maar die willen dus niet op rij 2 zitten, ook altijd gekund, omdat ze niet jouw zweetplekken willen
ruiken. Ja, nee, maar zo krijg je dat altijd weer beeldvorming, alsof ik altijd maar loop te zweten. Dat valt wel mee.
Dat is wel een mooi onderdeel van de experience.
Ja, ja. Nee,
4D.
Ik ben gewoon iemand die elke dag keurig doucht, vaak 2 keer, zo klimaatneutraal ben ik dus nu. En goed, hè. Dus dat valt allemaal best wel mee.
Nou, als jij klimaatneutraal probeert te zijn, dan ben je slecht bezig als Formule 1 verslaggever.
Ja, dat klopt. Ja. Want vliegen hoorde ik gisteren nog weer op de tv. Dat is niet heel goed voor het klimaat.
Nee, maar je schijnt ook functioneel vliegen te hebben. Jij vliegt dan functioneel.
Ik vlieg functioneel. Ja. Nou.
Ja, je kan ook echt voor je pure pret.
Ja.
Ja, dat is toch onzin, het functioneel vliegen. Ja. Nou, moeten we dit niet over uitgebreiden hierover.
Nou ja, Formule 1 is wel, dat is wel. Ze hebben natuurlijk een 2030, wordt het ook weer een zero emission doel.
Ja.
Ja.
Ja. Dat wordt wel echt dat kan bijna niet. Dan moeten ze echt enorme bochten gaan afsnijden of zo, weet ik veel.
Maar daar gaat het natuurlijk om vooral op de circuits gewoon niet meer uit te stoten.
Nou, dan kan je niet meer naar Singapore, denk ik. Want met één lichtinstallatie en al duizenden airco's die er allemaal rond staan te blazen. Nou.
Ja, okay.
Maar ze zijn natuurlijk wel bezig met die biobrandstof ook te maken, waar de Formule 1 veel geld in steekt.
Ja.
Er valt natuurlijk wel, kijk, dat is natuurlijk ook wat de Formule 1 doet. Stel je voor dat ook vliegtuigen op een gegeven moment met biobrandstof kunnen vliegen.
Ja. Ja, zit het gewoon over Formule 1?
Nee, maar dit is toch een interessante discussie. Want daar gaat de Formule 1 wel, dat is ook, het helpt daar wel.
Ja, natuurlijk. Ja,
met de ontwikkeling van die techniek.
Formule 1 hoeft dat niet allemaal zelf te doen, dat is zo.
Nee, dat is waar.
En weer naar de race dit weekend. Sebastian Vettel is in Suzuka, een van zijn favoriete races. Ja. En hij
is erbij.
Hij is erbij.
Hij is nog steeds met Britta.
Ja, Britta is gewoon zijn PR-dame.
Ja, maar ik dacht dat hij gewoon van Aston Martin was en van Ferrari.
Nee, Britta was gewoon persoonlijk. Dat is gewoon bij de gaat altijd, ging altijd met hem mee naar het team. Anyway.
Is dat een persvrouw?
Ja, dat is de persvrouw van Vettel.
Oh, oké.
Okay. Ja, daar kregen we vandaag namelijk een persbericht van. Want Sebastian Vettel gaat in Suzuka nog weer een demonstratie geven. Of een soort van lezing. Of ik weet eigenlijk, ik heb die heel goed gelezen. Maar iets met over biodiversiteit en dat die onder druk staat op de wereld. En dat Vettel zich daar zorgen om maakt. En hij wil ons daar ook bewust van maken.
Ja, dus de curbs van bocht 2 of 3 is dat geloof ik. Die zijn in zwart. Die zijn zwart en geel. Het is niet het shirt van Borussia Dortmund, maar dat is een verwijzing naar de bij.
Ja.
Want ook in die bocht komen allemaal van die bijenstallen. Hoe noem je dat?
Ja, die gaat hij ook zelf timmeren, geloof ik.
Oh ja?
Ja. Dus, leuk.
Ja.
Dat is te lachen.
Is hij Imker geworden, Vettel?
Weet ik niet, hè? Maar het weet wel dat hij sowieso handig is en een klusser. Want hij heeft ook een hele motorcollectie die hij allemaal zelf uit elkaar haalt en weer in elkaar zet. Dus ja,
mooi.
Mooi.
Kijk, oké, nou even terug naar de man die nu succesvol is in de Red Bull, Max Verstappen. Wanneer kan hij nou eigenlijk kampioen worden? Want ik dacht wel dat het in Japan misschien al mogelijk was, maar dat kan dus niet.
Nee, daar kwam hij 3 punten tekort voor.
Ja, dat was het.
En het gaat in principe gewoon in Qatar gebeuren. Dat rekensommetje kunnen we wel eventjes maken.
Ja, wat moet er dan in Japan gebeuren?
Qatar, doe je.
Wat moet er in Japan gebeuren zodat hij in Qatar kampioen kan worden?
Hij heeft nu 151 punten voorsprong op Perez. 151.
Ja.
Na Qatar zijn er nog maar 146 punten te verdelen.
Okay.
Verstappen kan sowieso kampioen worden in Qatar.
Oh ja, dat kan.
Zelfs als hij uitvalt in Japan en Perez wint en rijdt de snelste ronde en alles, dan nog.
Precies. Ja. Verstappen heeft nu gewoon 151 punten voorsprong.
Ja.
Na Qatar zijn er nog maar 146 punten te verdelen.
Dat is een verschil van 5 punten.
Dus Perez moet echt op hem gaan inlopen om dat levend te houden. Maar die kans is natuurlijk best wel klein.
Ja.
Want hij gaat nu in Japan, gaat die voorsprong waarschijnlijk nog hoger worden.
Ja. Ja. Weet je wat na Japan...
Hij krijgt sowieso een Qatar kans.
Ja, wat na Japan kan Red Bull hoogstwaarschijnlijk wel feest gaan vieren, omdat dan niet meer een andere coureur dan de Red Bull coureurs kampioen kan worden.
Ook op papier, ja.
Op papier, klopt. Inderdaad. Ja. Dus dan gaat de strijd alleen nog maar tussen Perez en Verstappen.
Ja. En ze kunnen constructeurskampioen worden, toch?
Ja, kon vorig weekend ook al.
Ja. Maar wat moet er daarvoor gebeuren?
Ze moeten 1 punt meer scoren dan Mercedes. Dus dat is een opgave die te doen is.
Eentje,
ja.
Ja, lukte de vorige race? Nou, trouwens.
Nou,
wat?
Ik zit te denken, want Hamilton werd natuurlijk derde.
Ja.
Dan pak je 15 punten.
Ja.
Verstappen werd natuurlijk vijfde.
10, toch?
Ja. En Perez werd 8e. Dus dat is 4. Dat is 14. Dus Mercedes liep 1 punt uit.
Ja, nou ja, goed.
Oh, nou, dat is nou fijn. Lekker slordig allemaal. Oké, dus er gaat sowieso feest gevierd worden. Constructeurskampioenschap gaat waarschijnlijk dan binnen zijn.
Toch weer een titel in Japan.
Ja.
Altijd worden de titels gepakt in Japan.
Ja, maar leuk voor Honda ook.
Ja, zeker. Dat Honda die... het is natuurlijk toch wel... We hebben natuurlijk vorig jaar meegemaakt dat de naam Honda niet eens op de auto stond. Maar je merkt toch wel dat het in Japan echt wel een ding is. Dat het Honda aangedreven auto's zijn. Want zelfs onze Japanse journalist die er altijd bij is, zijn er meerdere. Maar je weet welke ik bedoel. Ik weet zijn naam niet. Maar ik heb afgelopen weekend in Singapore voor het eerst konnichiwa tegen hem gezegd.
Oh,
dat
leuk.
Vond hij heel leuk. Maar die is altijd heel erg bezig met de AlphaTauri en de Red Bull coureurs. En dat is gewoon een Honda link natuurlijk. Ja. Dus ja, dat wordt daar echt wel groot opgepakt als Red Bull daar constructeurskampioenschap pakt met de Honda motor.
Ja, dus ja. Toch doen wij natuurlijk in andere sporten ook. Als een Nederlands team ergens aan meedoet.
Tuurlijk.
Vinden we dat toch interessant.
Ja, daarom. Dus dat is leuk dat daar kan gebeuren.
Ja, wat leuk. Ja, dan we weten dat die Red Bull inmiddels dus goed gaat zijn. Ja, wat is nou het team daarachter die het moeilijk gaan maken?
Ja, ik denk zelf dat McLaren echt wel een goede kans hebben gaat zijn dit weekend. Omdat ik denk even terug aan Silverstone, waar ze heel goed waren. En als ik... één baan nou een beetje met Suzuka kan vergelijken, dan is Silverstone komt daar wel bij in de buurt. Dus die verwacht ik wel sterk. En ze hebben nu ook alle 2 auto's met de volledige nieuwe update die Norris natuurlijk in Singapore alleen nog had. Dus die verwacht ik wel er weer bij. Mercedes vind ik een beetje lastig dit weekend. Durf gewoon niet te zeggen. Ik weet het gewoon niet wat die... ze weten het zelf denk ik ook niet.
Nee.
En Ferrari... ja, nee, zo simpel is het. En Ferrari... Ferrari heeft wel een soort van trucje bedacht waardoor die auto weer op snelheid is. En dat was volgens mij ook een idee van Carlos Sainz. Daarom wil ik daar zo ook nog even het technisch hoekje voor in.
Ja.
Maar ook van Ferrari durf ik het ook niet te zeggen eigenlijk of ze in Japan goed zijn. Want dat is wel een vrij specifieke baan als je kijkt naar die eerste sector. Die is heel bochtig natuurlijk. En het kan best zijn dat ze hun banden daar gewoon aan naar de maan gaan. Dus dan dat ze dan misschien in kwalificatietempo nog wel goed zijn, maar dat ze in de race pace niet goed zijn. En je zag bijvoorbeeld vorig jaar... dat Leclerc echt veel last had van bandenslijtage alleen al. En dat was zelfs in de regen. Dus
Ja, het is sowieso interessant om inderdaad McLaren in actie te zien. Vorige week had Norris dus die grote update aan de McLaren.
Ja.
Die werkte tamelijk goed met die tweede plaats.
Ja, vonden ze zelf wel, ja.
Piastri had hem niet.
Nee.
Toen dachten ze, nou, we geven jou en een nieuwe update en een nieuw contract. Zo gaat dat toch?
Ja. Nee, ik denk, had eigenlijk het idee dat contract al getekend was. Maar Nou ja, Piastri reed ook een hele goede race. Die reed van 17 naar 7, dus dat,
Beetje in de schaduw van.
Beetje in de schaduw, ja, natuurlijk als jouw teamgenoot op het podium staat. Maar dat was wel echt gewoon een hele goede prestatie, denk ik. En dat is het. Hij heeft een hele goede teamgenoot in Norris. Maar ik vind dat Piastri het als debutant gewoon heel erg goed doet. En daarom ook gewoon heel logisch. Want als je gaat kijken naar het aantal stoeltjes wat vrijkomt zo rond 2,25. Ik noem een Red Bull. Waarom zou Piastri geen kandidaat zijn voor een stoeltje naast Verstappen? Dat zou kunnen. Ja. Dat is nu niet meer, maar dat had gekund.
Ik weet niet of Verstappen dat wil.
Nou, dat
toch,
weet ik.
Je hebt toch een paar coureurs op de grid waarvan je denkt, nou, laat het voor de zekerheid niet doen.
Als zijn contract straks afloopt en hij blijft zo openlijk speculeren dat hij misschien niet doorgaat. Ja, Red Bull moet toch wat achter de hand hebben.
Ja. Dus ja,
en dan kom je toch bij dat soort coureurs uit. Want misschien dat een Lawson dan heel goed is of zo. Maar ja, dat blijft natuurlijk ook een gok. Ja.
Ja, want ik blijf er wel bij. Norris is echt een hele goede coureur, hoor. Maar ik blijf er wel bij dat potentie van Piastri uiteindelijk groter is dan die van Norris.
Ja.
En, want hij draait natuurlijk gewoon een heel goed debuutseizoen. In een heel lastig seizoen ook nog. Want die auto was aan het begin van het jaar natuurlijk eigenlijk helemaal niet goed. En er zijn allerlei problemen. En dan heb je ook nog je teamgenoot die de update steeds eerder krijgt en zo. Dus ja, dan je rijdt ook een beetje achter de feiten aan.
Ja.
En dan vind ik dat hij het gezien die omstandigheden gewoon heel goed gedaan heeft. En logisch dat McLaren denkt van die moeten we wat langer vastleggen.
Ja, dat is heel goed ook voor het team zelf. Jonge gasten, past ook wel een beetje bij het merk.
Ja, inmiddels wel. Voorheen was McLaren altijd zo'n super stijf team onder Ron Dennis. En nu is het echt gewoon een leuk, fris team eigenlijk.
Ja, leuk. Ja. Ja, leuke jonge gasten, heel veel talent. Maar wat me wel opvalt, Piastri die had het kwalificatierecord in de Formule 2 verbroken. En dat komt nog niet helemaal uit de verf. Ik pin me er niet op vast. Ik dacht dat het, 11-2... Nou, dat kan natuurlijk niet. We hebben meer races gereden, maar we hebben
aardig... de kwalificatieduel met
Norris. Norris sloopt hem in de kwalificatie.
Ja, was me niet echt opgevallen. Terwijl we dat statistiekje zagen, ja.
Ja, wat was het ook? 13-2 of zo, zoiets.
Ja, nee, hij is bijna nooit sneller dan Norris. Terwijl Piastri maakt toch echt een ijzersterke indruk dit jaar voor mijn gevoel. En dat is waarschijnlijk ook zo. Gewoon een van de beste rookies van de laatste jaren,
ja,
denk ik.
Ja.
Ja, dat is misschien ook gewoon omdat Norris gewoon heel goed is in kwalificeren. Kan natuurlijk ook.
Ja,
dat
ook. Het is goed. Maar
ja, dat vind ik wel altijd een van Norris' sterke kanten. Dat hij gewoon het rondje aan elkaar kan knopen. En dat is misschien voor... Dat hoor je vaak, hè. Dat voor coureurs... dat ze noemen dan het extracten. Maar dat je alles in de kwalificaties ook... Dat je de auto helemaal optimaal benut. En dat is een van de moeilijkste dingen in de Formule 1, hoor je altijd. En ja, dat is misschien voor een rookie toch wel het moeilijkste om te leren.
Maar sowieso, de stap naar Formule 1 blijft gewoon best wel... Dat onderschatten mensen nog wel eens, denk ik, hoe moeilijk dat is. Ja. Ook als je kijkt naar de Vries, hoe moeilijk die heeft gehad. Toch wel veel rookies die het gewoon zwaar hebben in het eerste jaar.
Dat is ook zo, want als je kijkt naar de Formule 2... Ja, dat is natuurlijk gewoon super... Vergeleken met Formule 1 is het super simpel. Die auto's zijn allemaal hetzelfde, die gebruiken ze al jaren. Die kennen ze door en door. Ze gebruiken altijd dezelfde banden en zo. Dus ja, daar zit veel minder variabel in. En nu heb je opeens zoveel... duizelingwekkend veel aantal afstellingsmogelijkheden, factoren die meespelen. En dan heb je weer een update, dan reageert de auto weer anders. En dan pak je teamgenoot en op de opeens weer beter op dan jij. En dan moet je daar weer op reageren. Ja, dus dit is geen makkelijk spelletje, hoor. En dat is voor Piastri, gezien de omstandigheden, vind ik dat hij dat gewoon hartstikke goed doet. En ik vind hem altijd zo rustig over de boordradio en zo. En hij reageert nooit opgewonden over dat soort dingen. Hij is altijd gewoon relaxed.
Ook wel saai dan.
Ja, saai, maar goed. Ja.
Ja. Leuk interview met Martin Brundle. Had je dat nog gezien?
Nee. Ik heb het niet aangeklikt. Wat was het dan?
Oh, dat was wel grappig. Ja, hij had op de gridwalk van Martin Brundle. Die sprak hem even aan van hoeveel is het? Hoi, zei hij gewoon hoi. En toen kwam Ocon langs en die was jarig. Dus Martin Brundle die dacht even, nou, ga ik hem even feliciteren. Ja, Esteban, congratulations, zei hij. En draaide zich terug. Piastri was gevlogen.
Ja, maar die twitterde vandaag wel van... maken we dat interview nog af. Dus ja, hij kan zelf duurmoord wel van inzien.
Ja. Oh, leuk. Ja, hij doet het goed. Oscar Piastri dus in de Formule 1. Maar de man die absoluut in topvorm is op dit moment... is Carlos Sainz.
Yes.
Echt ongelooflijk hoe hij het naast Charles Leclerc doet.
Ja.
Charles Leclerc toch gezien als een van de grootste talenten... in tientallen jaren, bij wijze van spreken. In 10 jaar in de Formule 1.
Na Verstappen. Ja. Na de jaren na Verstappen was hij een van de grootste.
Ja, tientallen, dan komen we heel veel coureurs erbij. Maar goed,
hij is heel goed.
Hij is de next gen.
Ja, hij doet het ook goed, Charles Leclerc. Maar Carlos Sainz, die wint nu weer in Singapore. Week ervoor al derde in Monza. Wat is nou het geheim van Carlos Sainz in de Ferrari? En daarvoor hebben we Joost Nederpad uitgenodigd in het prachtige technische hoekje.
Het is heel simpel. Dus het is een heel kort technisch hoekje. Weten jullie nog eens antwoord dat Ferrari had wel de grootste achtervleugel mee, maar die hadden ze uiteindelijk in de race niet in de kwalificatie in de race niet op de auto. Dat gaat dan nog niet helemaal goed, moeke. Anyway, Ferrari had daar de grootste achtervleugel die ze hebben, niet op de auto. Ja. En dat kwam omdat ze de voorkant niet genoeg konden compenseren met downforce. Dus de balans was te veel naar achter. Dus dan krijg je heel veel onderstuur, omdat je gewoon te weinig load hebt. Dus te weinig downforce hebt aan de voorkant. Ze konden de hoeveelheid downforce die achtervleugel leverde niet compenseren aan de voorkant.
Ja, bijvoorbeeld van Verstappen wil dat niet, hè? Die wil juist veel overstuur.
Ja. Leclerc ook. Leclerc daar komen ook. We gelijk bij de casus. Oh. Want Sainz en Ferrari. Sainz had in de zomerstop had hij al iets bedacht waardoor die Ferrari iets voorspelbaarder zou worden. En volgens mij heeft Alpin dat ook altijd wel gezegd. Van een auto die een beetje onderstuur heeft, dus die een beetje doorglijdt over de voorwielen, is niet per se veel sneller altijd. Je kan niet diezelfde piekronde eruit halen, maar hij is wel wat voorspelbaarder dan een auto die overstuur heeft. En nu hadden ze dus ook nog in Singapore hadden ze die grote achtervleugel wel weer op de auto. En ze hadden een kleine aanpassing aan de voorvleugel, waardoor er daar blijkbaar wat meer load, meer downforce, meer ontstond. Dus dat ze dat wel konden uitbalanceren. Dus dat die auto wel snel was met die grote achtervleugel. Punt is, wel een beetje zo dat die een beetje onderstuurd is. En wie vindt dat heel fijn in een auto? Ah. Carlos Sainz. En wie vindt dat niet fijn in een auto? Charles Leclerc. Dat zei Leclerc ook na afloop letterlijk. Van ja, de auto is op dit moment heel snel, maar niet per se naar mijn wensen.
Omdat hij dus ook voorspelbaarder is, de auto.
Hij is wel voorspelbaarder. Dus je ziet ook, ze maken minder fouten dan bijvoorbeeld dat we ze eerder in het seizoen hebben zien doen. Maar ja, het is wel meer naar gewoon de wensen van Sainz gegaan. En dat is natuurlijk altijd het geluk wat je hebt als een coureur. Dat een auto uiteindelijk wordt over de hele gewoon sneller, maar wel op een manier die past bij jouw rijstijl.
En want dit is ook een beetje wat een Perez, een Albon en een Pierre Gasly bij de Red Bull wilden, maar niet krijgen.
Nou ja, die moesten heel erg wennen aan hoe die auto inderdaad rijdt. En dat wil niet. Kijk, dat is misschien een denkfout die we de afgelopen jaren een paar keer gemaakt hebben. Dat de Red Bull heel erg overstuurd is, dus heel veel grip aan de voorkant heeft omdat Verstappen dat wil. Maar je kan ook gewoon redeneren, en dat zegt Red Bull dus, nee, dat was gewoon de manier waarop die auto snel was. Ja, en dat past dan toevallig ook bij Verstappen's rijstijl of bij zijn Verstappen's wensen, maar... Ja, ik heb Verstappen de afgelopen maanden toch wel horen zeggen van ja, ergens diep van binnen heb ik al een rijstijl, maar ik pas me altijd gewoon aan wat de auto wenst.
Ja, oké.
En uiteindelijk heeft een coureur denk ik altijd wel een beetje zijn wensen wat hij lekker vindt. En Leclerc zegt ja, zoals de Ferrari nu gaat heel hard en harder dan hij dit seizoen tot nu toe is gegaan, maar niet helemaal zoals ik het graag wil, want hij heeft gewoon te veel onderstuur. En daardoor is nu het verschil tussen Sainz en Leclerc. En Sainz benut dat ook heel goed natuurlijk.
Wat leuk. Dat is toch een inzichtje van hoe dat nou eigenlijk zit. Want ik begrijp dat soms nooit. Dat in één keer iemand heel goed kan zijn, terwijl de andere coureur in één keer niet zo goed is.
Nee. Nou ja, Sainz is ook wel het type coureur die, dat hebben we ook al vaak gezegd, niet echt een toptalent, maar wel door hard werken, slim rijden, gaandeweg de jaren steeds beter is geworden.
Ja. Hij heeft niet die rauwe pieksnelheid die Leclerc wel heeft. Precies. Maar Leclerc neemt ook gewoon veel meer risico in heel veel dingen. Daarom maakt hij ook heel veel fouten. En daarvoor schiet hij ook wel in kwalificaties. Dit jaar hebben we dat ook weer gezien van de baan af.
Ja.
Gebeurt Sainz gewoon minder. Dus, maar ja, dan Sainz zet daar wel weer andere dingen tegenover. En die werken nu voor hem.
Ja, en je zei in de terugblik op Singapore al, de slimste coureur van de grid. Sta je daar nog achter?
Nou ja, ik heb geen IQ-meting gedaan natuurlijk. Maar ik vind Sainz al gewoon altijd een hele slimme jongen. Bedachtzame slimme jongen. Gewoon iemand die... over het algemeen zijn het geen domme mensen. Kijk, we hebben in die Grill the Grid video over topografie gezien dat Zhou Guanyu Europa niet eens kan aanwijzen op de kaart. Maar dat zegt ook niet alles over iemand. Natuurlijk, dat moet je...
Nou, ik weet het niet hoor.
Ik vond het wel enigszins zorgwekkend.
Natuurlijk, er zijn heel veel mensen die hun topo niet in orde hebben. En ook in mijn directe omgeving heb ik die mensen. Maar dat je überhaupt een continent niet kan aanwijzen.
Ja, vond ik wel een beetje zorgwekkend. Maar goed.
Ja, maar in China hebben ze, dat moeten we op in even moeten vragen. Maar misschien dat je daar ook wel een ander soort...
wereldbeeld hebt. Ja.
Nou ja, dat in, bij ons Europa ligt al het midden in het middelwereldkaart.
Ja, dat is de Mercatorkaart. En die gebruikten ze, maar ik weet niet of ze die in China gebruiken. Maar dan nog. Hij woont al heel lang in Europa. En,
Kijk, je nou nog... Ik kan me niet voorstellen dat je naar Italië of Engeland niet kan aanwijzen. Ja, oké, weet je wel. Maar heel Europa niet. Nee, want hij moest het Colosseum volgens mij op de kaart
gooien. Ja, maar hij kon, het is niet dat hij Italië niet heen kon vinden. Hij kon gewoon heel Europa niet vinden.
en dan kwam hij uit in Afrika. Hè,
ja, en dan denk ik, ja, maar je zit ook heel vaak in vliegtuigen. En dan zie je toch altijd gewoon op het scherm waar je heen vliegt. En ik let een keer op of zo. Ja, maakt niet uit.
Weet je wie ook Verstappen deed daar het beste?
Ja, die was heel goed. Was trots op hem. Hij had de topografie goed op orde.
Terwijl je moest de opera van Sydney en zo. Het waren allemaal standaard dingetjes. Weet je wel, het strand van Miami, ja, kom op.
Ja, ja. Ja, ik ben al echt een topo voor fetishist, dus ik ben ook niet helemaal de maatstaf ding. Maar het is wel gewoon, ik vind het lekker als iemand dat gewoon kan, zeg maar. Maar je moet ook altijd waken voordat je buitenaf met dat soort kleine aanknopingspuntjes dan gaat denken dat iemand dom is of zo. Dat is niet wat ik wil zeggen. Maar
nee, dat is waar.
Ik vind Sainz wel altijd gewoon heel slim overkomen.
Ook benieuwd waar dan zijn plafond ligt. Of hij, als hij een keertje het materiaal heeft om de titel kan strijden. Van Leclerc, die kan dat wel, denk ik.
Zoals als een soort Rosberg, zeg maar.
Nou ja, precies. Ik denk, kan er wel goed mee vergelijken. Denk gewoon een coureur die door hard werken toch de top kan bereiken.
Hmm, ja.
Alhoewel, Rosberg vind ik wel een klein beetje onderschat. Want die reed natuurlijk ook als Schumacher om de oren toen Schumacher terugkwam.
Okay.
Toen dachten we allemaal dat Schumacher er niks meer van bakte. Maar stiekem was Rosberg gewoon echt best wel goed.
Ja.
Dus ja, maar leuk in ieder geval Sainz. Ja. Ja. Goeie gast.
Ja, nee, zeker. En het is natuurlijk dat hij ook heel lang in verband gebracht is met Audi. Maar ik denk nu toch dat Ferrari er alles op alles moet zetten om hem gewoon te behouden. En volgens mij lopen Sainz en Leclerc allebei af na 24. Dus die moeten er ook wel eens een beetje gang achter zetten.
Ja, en de grote geruchten zijn nog steeds dat Sainz uiteindelijk bij Audi terechtkomt, hè?
Ja, nee, dat
naast
zei ik net,
een Duitse coureur.
Ja, dat zou kunnen. Dat wordt al wel gezegd, maar ik heb dat nooit iemand met die er daadwerkelijk iets over te zeggen heeft horen zeggen. Dus dat valt ook alweer mee.
Nee, ja. Net als dat Norris natuurlijk uiteindelijk naast Verstappen terechtkomt. Geloof ik heilig in ook.
Ja, heel goed.
Ja. Ja. We gaan het over de luistervraag hebben, want mensen hebben weer massaal gemaild naar podcast@nu.nl. Dit is een rubriekje waarin we wat uitgebreider de tijd nemen voor wat meer tijdlozere vragen om de Formule 1 beter te snappen. Nou, dat kan je niet beter doen dan met het antwoord van Patrick Moeken natuurlijk. Ja, we hebben deze uitzending al vaker gehad over de dominantie van Red Bull. Martin Schmid vraagt zich ook af. Ja, als je nou kijkt naar de populaire jaren van Mercedes.
Dominante jaren van Mercedes.
Ja, en dat is ook en natuurlijk ook, toen waren ze ook populair. Ja. Maar ook wel dominant.
Nou, waren ze wel populair.
Ja, ik denk het niet eigenlijk.
Nee. Ja, ja, we hebben helemaal goed gekomen.
Maar bij sport heb je toch altijd gewoon successupporters.
Nee, dat is ook zo. En er waren ook heel veel. Er zijn heel veel Hamilton fans en terecht ook. Als er iemand fans verdient, dan is het ook Hamilton wel.
Ik ken ook opeens geen Ajaxide meer. Die zijn ik ken niemand meer die voor Ajax is opeens.
Nee,
die zijn allemaal weggerend.
Ik weet niet meer wat het over.
Nee, dus Martin Schmid die vraagt zich af van. Kijk, in de Mercedes-jaren draaide het ook heel erg om motorvermogen. En ze hadden gewoon de meeste pk's van allemaal, waardoor ze lekker snel waren. Nu gaat het veel meer om de auto, omdat de motoren heel dicht bij elkaar liggen. Is het dus niet knapper dan wat Red Bull nu doet in vergelijking met de dominante Mercedes-jaren?
Nou ja, knapper, dat is lastig inschatten natuurlijk. Hè? Want het was ook knap van Mercedes destijds dat ze die regels het beste geïnterpreteerd hadden.
Ja.
Maar als je hem iets breder trekt, hè, gewoon als je kijkt naar de dominante jaren van toen en nu. Mercedes was toen toch nog wel iets dominanter, hoor. Ook als je kijkt naar, ja, als je kijkt naar de trainingen. Zoek maar daar een willekeurige training op. De Mercedes stonden echt bijna altijd met een halve seconde los op 1 en 2.
Ja, op die manier al. Ja.
Dus ja, die waren toch nog een stukje dominanter dan toen.
Ja, maar
om het zelf even te vullen. Je had toen wel wat meer verschil in circuits. Dus inderdaad, dan was Red Bull in één keer op Monaco goed. En de week daarna bakten ze er weer helemaal niks van.
In principe toch circuits die niet draaiden om de motor. Dan was Red Bull opeens goed als het om chassis ging. Dus het klopt wel dat er een verschil tussen zit. Maar ja, mijn techniekhart klopt ook sneller van die Mercedes motor die ze toen, waar ze mee toen op de proppen kwamen. Echt gewoon een knettergoede motor. Daar moet je ook alleen maar respect voor hebben.
Dat hoort er ook gewoon bij.
Ja, dat hoort er ook gewoon bij. En zij hadden gewoon, want die motoren van nu dat en toen ook al, dit zijn ontzettend complexe stukjes techniek. En die MGUK, dat gaat nog wel, maar die MGUH, dat is zo ongelooflijk technisch complexe materie. En als je dat als fabrikant gewoon helemaal gelijk goed op orde hebt. En Ferrari had dat ook kunnen doen, hadden ze niet. Renault had het ook kunnen doen, hadden ze niet. We hadden nog meer Honda, die kwam een jaar later. Maar die hadden het ook heel lang duurde voordat die het in de vingers kreeg. Dus daar moet je ook alleen maar respect voor hebben. En dan kan je zeggen, ja, dus kwam het nou door de motoren dat Mercedes toen zo dominant was, of door Hamilton. Het is altijd een combinatie van factoren.
Ja.
Maar de reden waarom Verstappen nu dominant is met Red Bull is ook gewoon omdat die auto aerodynamisch als een bus klopt. Ja, dat heeft Verstappen ook niet gedaan. En die heeft die auto ook niet ontworpen.
Nee,
komt ook uit de koker van Pierre Vacher en Adrian Newey. Dus dat is altijd zo. En dan gaat altijd nog om als coureur wat je er dan verder mee doet.
Ja, zo is het ook. Dan hebben we een vraag van Nick Gremme, natuurlijk, onze grote vriend. Hoe komt nou eigenlijk een bepaalde livery op die auto? Dus is dat dan gespoten? Is dat gerapt? Of is er een soort dan basiskleur dat ze aanvullen met stickers? Ik vond het heel interessant, want je hebt bijvoorbeeld een speciale livery van Alfa Romeo gezien in Italië.
Nou, die was heel mooi.
Maar ja, gooien ze dan extra stickers erop? Hoe zit dat?
Ze spuiten gewoon. Oh. Ze spuiten de kleuren en de stickers die komen er gewoon op met stickers. Ja. Ah. Ja. Dus nee, als je volgens mij verschilt het wel een klein beetje per team. Maar
is die auto, dat is dan carbon en dan gaan ze dan opspuiten?
Ja, ja.
Maar dat gebeurt al in de fabriek?
Ja, ik ben bij Red Bull in de fabriek geweest en ook bij Aston Martin hebben ze gewoon een spuiterij. En dan spuiten ze gewoon een zo dun mogelijk laagje verf erop. Ja. Hè, want verf is ook gewicht.
Ja.
En het is steeds minder ook, zie je natuurlijk bij veel auto's. En dan de sponsorstickers, die komen er gewoon met een stickertje letterlijk overheen.
Maar dan heb je dus kijk, je neemt een auto ook weer mee naar de volgende race, toch?
Ja.
Zeker de zijkanten, denk ik.
Ja.
Maar dan als je dan een speciale livery hebt, dan gaan al die stukjes, die komen dan opnieuw op de auto.
Ja.
Dus maar dat is toch heel gedoe?
Ja, maar ze halen dus ook altijd de verven weer af. En dan, dus als er heel vaak worden onderdelen weer opnieuw gespoten, maar dan moet die oude lagen wel helemaal af, want anders is het ook weer gewicht. Dus volgens mij.
Dan wordt de auto dus altijd weer terug naar de fabriek Nee, ja, toch niet?
Niet als hij... Maar uiteindelijk, je hebt wat reserveonderdelen. Die zijn dan terug naar de fabriek geweest bijvoorbeeld. En die zijn dan opnieuw gespoten als ze gespoten zijn. Maar je ziet bijvoorbeeld tegenwoordig al dat heel veel achtervleugels... die zijn niet meer gespoten. Weet je, die zijn gewoon zwart.
Ja.
Ja, en dus er zit misschien... Ik weet niet, misschien zit er nog een laklaagje overheen... om ze een beetje te laten glimmen. Volgens mij ook niet. Maar heel veel dingen worden gewoon gespoten, ja. En waarschijnlijk kunnen ze ook op het circuit wel een klein beetje spuiten. Maar dat weet ik eigenlijk niet zeker.
Oké. Okay.
Maar dat was wel grappig, want ik zag een keer een interview met Steve Nichols. Dat is de oud-ontwerper van McLaren. En in de jaren dat McLaren onder Ron Dennis met die Marlboro-kleuren reed, weet je, die superwit met fel oranje, ja, hele geweldig. Mooie kleuren.
Ja. Schitterend.
En alleen Ron Dennis was natuurlijk zo'n mierenneuker die alles perfect wilde hebben. Dus die liet die auto's ook elke race weer opnieuw spuiten. Alleen die Steve Nichols, die wilde natuurlijk dat het zo licht mogelijk was. Dus die wilde dat ze dan elke race weer kaal haalden en dan de nieuwe laag eroverheen. Want ja, anders zou het te veel gewicht zijn. En dan was het toch zo dat die gasten in de verfstraat dachten van nou, ga hem niet helemaal kaal halen. Het is gewoon een nieuw laagje eroverheen. En dan was hij op zo'n moment toch weer een halve kilo zwaarder, weet je wel. Dus dat, en dan dat wist Ron Dennis, maar hij vond het toch belangrijker dat de verf er goed uitzag dan dat de auto zo licht mogelijk was.
Verklaart wel het succes, toch? Want daardoor kwam hij goed uit de verf.
Oké, okay, ja, mensen die onze theatershow, daar gaan we het zo over hebben, die daar naartoe willen. Dan beloven we, geven Bas een limiet voor woordgrappen.
Ja. Ik zag wel nog, mag ik één ding zeggen over de linksom-rechtsom theorie? Het was voor mij ook een beetje een grapje, gewoon een running gag. Maar mensen werden echt boos.
Terecht.
Ja, terecht ook wel.
Ja. Oké, okay, sorry. Ik was meer een beetje een running gag. En zo serieus was ik ook weer niet. Sorry als mensen echt gewoon boos erom werden. We kregen zoveel mailtjes erover. Sorry, ik begin er nooit meer over. Nooit meer. Mart Hinten, Suzuka is een baan. Nee, die vraagt zich af.
wat hebben we het leuke, dames en
heren. Nou.
Even kijken hoor. Ja, die vraagt zich af. Ja, er wordt steeds gesproken dat er zelfs een vierde Grand Prix in Amerika gaat komen. Die geruchten zijn er. Ze zoeken wel weer een nieuwe staat uit waar het allemaal moet komen. Terwijl als je de kijkcijfers in Amerika pakt, ja, dat ligt onder de kijkcijfers dan die van Nederland bijvoorbeeld. Wordt dat niet een beetje te veel gehyped, Moeke, Amerika?
Nou, ze kijken natuurlijk niet alleen naar kijkcijfers. Het is ook
maar die zijn wel laag.
Zijn opvallend laag, ja.
Gewoon een miljoen?
Ja, maar de kijkcijfers in Amerika zijn altijd laag. Van alles. Dat valt mij altijd op. Dat de kijkcijfers zijn altijd maar een klein percentage. Maar je moet ook niet vergeten, een klein percentage van 300 plus miljoen inwoners is nog steeds meer dan een iets groter percentage van onze... Hoeveel hebben we er inmiddels? 18 miljoen? Zoveel?
Ja, maar ook in absolute aantallen valt het wel mee, hoor. Dat,
ja, nee, dat valt mij altijd op. Dat het wel echt... Maar ja, jij was in Miami, jij kan het beste beoordelen hoe groot dat evenement even goed was, ja, hoeveel mensen er waren.
Het was gigantisch, maar dat ook omdat het een hele dure Grand Prix. Ik heb me daarover verbaasd, dat helemaal vol.
Ja, maar er keken gemiddeld 2,6 miljoen mensen naar. Dat is, dan moet B&B Vol Liefde moet ook naar Amerika. Dat is veel populairder.
Wat is dat voor programma?
Ken je dat niet?
Nee, natuurlijk niet.
Hoe kun je dat nou niet kennen?
Ja, weet ik. Ik kijk dat soort pulp TV allemaal niet.
Je hebt toch al ik heb het hele zoek niet gezien, maar je weet toch al wat het is ongeveer?
Nee, geen idee.
Nee?
Ik ken heel veel nooit van gehoord. En dat, nee, ik kijk dat soort shit allemaal niet. Dat,
ja, maar heb je niks over gehoord? Op social media niet?
Nee. Want dat gaat volledig langs mee.
Weet je wel waar Europa ligt?
Ja, dat weet ik wel. Ja.
Jemig.
Ik kan je wel alles vertellen.
Maar dit is wel geweldig. Dat ik het dan gewoon kon terugkijken, B&B Vol Liefde.
Ja, maar hij heeft Band of Brothers nog nooit
ik
gezien.
Ik heb nog nooit Band of Brothers. Dat is ook wel schandalig.
Ja, maar dat staat nu op Netflix.
Ja. Ja, het staat al jaren.
Ook, ga ervoor zitten, dan krijg je echt een geweldige tijd.
Jawel, hè? Ja. Oké, ga ik wel doen. Ja. Maar goed, de 2,6 miljoen mensen, maar dan gaan we wel vier keer rijden daar. Dat zou toch ook gek zijn?
Ja, maar die markt is dus ook breder, hè? Gewoon ook, het gaat natuurlijk vooral om ook gewoon het grotere plaatje binnen te krijgen. Amerikaanse bedrijven, er wordt niet alleen gekeken naar de kijkcijfers. Ja. En als je ziet hoe het op de circuits leeft, gewoon de Amerikaanse sponsoren en zo.
Ja,
Miami was eigenlijk één groot sponsor-event, voor mijn gevoel.
Maar ja, doe je het dus niet voor de mensen, maar dat doe je dus voor het geld.
Nee, dat zo hard is het ook. Ja.
Oh,
meen je dat nou?
Ik heb het door.
Draait Formule 1 om geld verdienen? Oh, dat had ik nooit helemaal begrepen.
Nee, ja, dat snap ik. Ik ben gewoon geen idioot.
Maar sowieso hoor. Als je, vind ik vaak, als je gewoon naar een Grand Prix gaat, zeker in Miami, waar je gewoon een kaartje van $1000 was gewoon normaal daar. Ja. Als je ziet wat je daarvoor kreeg en ze hadden alles aangekondigd met optredens van, volgens mij was Chesto er ook. En nou, die ging letterlijk 20 minuutjes even draaien in de afloop met allemaal... Mensen die dan vooraan stonden, die er waarschijnlijk ook nog geld voor hadden gekregen om een beetje leuk te doen.
Ja,
ja, ik vind het wel een goede discussie. Ik denk ook als jij al diehard Formule 1 fan bent, schaar ik mezelf ook wel een klein beetje onder. Ik snap wel dat je het niet allemaal leuk vindt dat de show steeds meer de overhand krijgt.
Nee. Ja,
het is wel al echt heel veel.
Maar wat vind jij erger? 4 Grand Prix in de Verenigde Staten of 4 Grand Prix in het Midden-Oosten?
Zo.
Nee, de VS. En,
ja, natuurlijk.
Want,
ja.
Dat, ik, want het is,
dat vind je erg.
Nee, vind ik leuker. Oh, dan ga ik daar veel liever heen. Want daar heb je wel gewoon... Het zit wel vol. Er wordt wel een show van gemaakt. Ja. En als je ziet ook... Kijk, we moeten ook niet vergeten... De Formule 1 kwam natuurlijk uit echt wel heel lastig vaarwater.
Ja.
Er waren jaren dat het gewoon heel slecht ging met de Formule 1. Ja, ja, ja. Niet eens zo heel lang geleden.
En ik vind het wel mooi... Kijk, ze gaan wel naar Las Vegas en Miami. Weet je, het is niet dat ze naar Kentucky of Mississippi gaan.
Natuurlijk,
gaan.
Het wordt spektakel.
Er woont ook niemand. Dus,
nee. Nee, maar snap je wat ik bedoel?
Ja, zeker. Ja.
Race in North Carolina, ja.
En het is natuurlijk ook spektakel. Ook in Miami, ja, dat is natuurlijk... Het is ook ergens wel geweldig, natuurlijk. Ja, het
spreekt wel tot de verbeelding.
Nou ja, en ik denk dus als je kijkt naar de kijkcijfers... dan hoeven die kijkcijfers niet per se uit Amerika te komen.
Nee.
Dus Miami Grand Prix of Las Vegas Grand Prix... dat zijn destination events, zoals de Formule 1 ze noemt.
Ja.
En daar kijken wereldwijd zoveel mensen naar. Dus die hoeven niet per se uit Amerika te komen.
Ja.
Of uit Amerika te komen. Dus ja, dus en ik denk dat Amerika ook nog steeds een te ontgonnen markt is. En dat is natuurlijk een enorme markt. Een joekel van een markt. Ja, dus het is helemaal logisch dat de Formule 1 daar...
Als je ziet hoe snel die kaartverkoop gaat en wat een vlucht het... Miami had dus wel 2-3 keer uit kunnen verkopen, ondanks die hoge prijs.
Ja. Oh, ik dacht dat je van onze theatershow bedoelde.
Ja, die gaat ook als een speer.
Ja, dat gaat niet normaal, hè?
Nee, dat is iets geweldigs.
Daar hebben we het zo meteen nog heel even uitgebreid over. Heel even uitgebreid over.
Ja.
Even een vraag van iemand met een goede naam wel. Bas Borkes heet hij. Gedurende het seizoen mag je natuurlijk een beperkt aantal motoren gebruiken en componenten in de blablabla. Bla, bla.
Ja.
Maar mag je nou als team of motorfabrikant wel onbeperkt je motor kapot janken, zegt hij zelf, op een dynamo of op een testbank?
Nee, niet op een dyno.
Ja,
dat is een testbank. Ja,
sorry.
Nee, daar zijn ook limiteringen in.
Ja.
Dus je mag zoveel uur, volgens mij uit mijn hoofd, ik zeg het nu echt even uit mijn hoofd, maar 6000 uur mag je besteden aan dyno werk.
Ja, dynamo, ik bedoelde dat niet.
Ja, de dynamo zit niet op een Formule 1 motor, volgens mij. Nee. Maar het maakt niet uit. Eigenlijk is de MGU-H is een soort dynamo.
Okay.
Ah, fijn.
Ja, nou oké, okay, dus dat mag ook niet onbeperkt. Er zitten dus ook allemaal regels aan verbonden.
Ja.
Dan van René de Jager, vaste luisteraar ook.
Had hij niet nog een vraag, Bas Borkes?
Ja, Bas Borkes zegt ook, zijn dat... Oh, hoe zit het op de vrijdag qua motoren? Zijn dat de motoren uit de pool? Zo niet, zit daar ook een limiet op?
Nee, dat zijn de motoren uit de pool. Maar dan gebruiken ze bijvoorbeeld de motor die ze de eerste 3 races hebben gebruikt. Die gebruiken ze daarna nog een paar keer op vrijdag. Dat is dan een vrijdagmotor, ja.
En hoe zit het dan in Bahrein bij de eerste race? Wat is dat dan
gebruiken
voor motor?
Ze gewoon een nieuwe motor. Maar ja, dus dan gebruiken ze gewoon 1 motor voor het weekend waarschijnlijk. Je kan er wel gelijk eentje bij in de pool doen. Maar dan ga je op een gegeven moment je mogelijkheden om dat penalty vrij te doen, ga je een beetje beperken.
Ja. Goeie vraag van René de Jager. En ook al relevant. Kijk, Red Bull heeft nu aangegeven, er komen geen updates meer. Singapore, een klein updateje nog, nu is het klaar.
Ja.
Maar wat is daarvan het nut? Omdat de auto's in 2024 gewoon een beetje hetzelfde zijn. Het is een doorontwikkeling. Dus dat, als je dan weet wat je daar beter aan moet doen, dan kan je dat nu toch ook al op die auto gooien?
Ja en nee. Het is wel een klein beetje zo. Maar stel nou dat die Red Bull van volgend jaar toch een paar fundamentele punten anders heeft dan dit jaar.
Ja.
Dan heeft het niet zoveel zin meer om daar nu nog een hele achtervleugel bij te bedenken. Want uiteindelijk is een Formule 1 auto een compleet samenhangend concept. En zeker de monocoque en de bouw van de sidepods en dat soort dingen. En de hoe dat samenwerkt met de vloer. Dat is één concept.
Ja.
En als dat bij de nieuwe auto anders is. Wat best kans best groot. Dan heeft het niet zoveel zin om dan daar nu nog weer allerlei andere... Ja, dat is een beetje zonde van de budgetcap ook.
Ja, want dan kan je niet een verbeterde achtervleugel doen. Want als je de zijkanten van je auto, van de vloer al zo anders zijn... dan werkt die achtervleugel
dat
niet
zou
meer.
Best kunnen, ja. Dat even rudimentair gezegd, ja. Dus, ja. En het is ook gewoon een budgetcap. Je moet ook op een gegeven moment is het gewoon het geld op.
Zo is het ook. Ik vraag me af bij McLaren. Gaat dat geld daar ooit op? Want die kwamen weer met een update.
Ja, maar onder de streep door het jaar heen hebben ze er eigenlijk 2 grote gehad. En dat was eentje in Oostenrijk en eentje nu.
Ja.
Dus dat is niet veel anders dan andere teams.
Ik zag een analyse over dat Red Bull moet echt rekening houden met McLaren. Omdat ook de engineers snappen. Elke update is raak bij McLaren.
Ja,
dus
dat is het allerbelangrijkste. Ja,
precies. Dus zij snappen heel goed wat die auto nodig heeft. Kijk, en nu is hij nog niet goed genoeg.
Nee.
Maar dat kan natuurlijk enorm uit de hand lopen.
En het is natuurlijk ook gewoon een topteam eigenlijk altijd. Ze hebben onder hun stand geleefd na die Honda jaren.
Dat is waar.
De fabriek in Woking, ja.
Ja, maar ze blijven wel inherente zwakte in dat ze een Mercedes motor gebruiken van een ander team. En dat is denk ik wel gewoon een van hun zwaktes, ook van Aston Martin. Het integreren van de motor en alles, dat is toch het handigste als je gewoon dat allemaal onder één dak hebt. En dat heeft Mercedes trouwens uiteindelijk ook niet helemaal, want hun motorfabriek staat ook ergens anders. Maar ja, dat is wel gewoon van hetzelfde. Het is allemaal hetzelfde, zeg maar. Ja. Maar het klopt wel. En dat is ook het grappige wat je Ferrari nu steeds hoort zeggen. Van ja, We hebben die vrije training in Zandvoort opgeofferd bijvoorbeeld om iets te proberen. Om alleen maar high downforce setting, low downforce setting met elkaar te kunnen vergelijken. Dat soort dingen allemaal. Ja, die teams die zijn alleen maar bezig met zoeken naar wat moeten we doen om de auto te verbeteren. Dat klinkt heel simpel, maar dat is, dat is het moeilijkste van allemaal.
Ja.
Weten waar je mee bezig bent.
Nou, nog één vraag, ook uit de familie De Jager. De snelste ronde is natuurlijk, dat levert een WK-punt op voor iemand in de top 10. Maar Moeke, vind jij het niet veel leuker als iedereen dat punt kan krijgen?
Zou zeker een andere dynamiek aan het spektakel toevoegen.
Want dan rij je 14 en denk je, ja, zoek die 14e plek lekker uit. Ik ga lekker.
Gaat iedereen dat doen?
Dan gaat iedereen naar binnen.
Ja, ja, wordt een uitdaging. Ik lijkt mij hartstikke leuk.
Ja,
want als jij als minder team dan nog een puntje kan.
Ja, maar dan wordt het wel een beetje een puinhoop, denk ik.
Dan wordt het wel een puinhoop.
Oh. Ja, dan ga je, stel je hebt nog 20 auto's op de baan, dan gaan in de laatste paar ronden gaan 10 auto's nog naar binnen. Die gaan dan allemaal nog de snelste ronde proberen te zetten.
Maar wat is daar een negatief punt aan? Ik hoef die pitstop niet te doen.
Nou, stel maar dat kwalificatierondjes.
En die zijn dan allemaal sneller dan de auto's die op de baan rijden. Dus ja, dan moet je dus ook een window zoeken waarin het kan. Stel nou dat er nog een gevecht, zoals nu, afgelopen weekend in Singapore.
Ja.
Stel dat daarachter Albon had gereden op nieuwe soft. En die wilde zich daar dan nog langs gaan werken. Dat krijg je echt een puinhoop.
Ja, dat is wel leuk.
Ja,
wij
zijn voor puinhopen natuurlijk.
Ja, wij willen alleen maar giga chaos.
Ja. Dan wordt het ook een beetje een gimmick, denk ik.
Dit is het beste idee dat ik dat heb gezien tot nu toe.
Ja, ik kom erop.
Maar nu weet je ook gelijk waarom het dus niet kan.
Nee, ik stiekem snap ik hem. Maar ja, ik luister dan liever naar mijn hart dan naar mijn brein.
Tuurlijk.
Ja. Ja, heb ik al vaker. Oké, dat was hem. Ja, we gaan toewerken naar het nu.nl GP-spel. En word je dan weekwinnaar, dan mag je naar onze theatershow. Aangekondigd afgelopen zaterdag. Ook een artikel op nu.nl zelfs. Vonden wij ook wel leuk. Zo. Ja, we gaan dus het theater in. Op 27 november gaan wij na de maandag naar de Grand Prix van Abu Dhabi. Gaan wij naar het AFAS Theater in Leusden.
Gigatheater.
Ja, echt een gigatheater inderdaad. 1000 man kan erin. De kaartverkoop is gestart inmiddels. Je kan kaarten kopen. Ja, wat gaan we daar doen? We gaan gewoon een podcast opnemen. Maar we gaan natuurlijk veel meer doen.
Met extra aankleding, quizje, veel interactie met het publiek. Colleges van Hopin, van Joost.
Ja, Hopin is er ook bij natuurlijk.
Ja.
Ja, we gaan echt een hele leuke Formule 1 avond ervan maken. Als een community, om het even zo te zeggen.
Gratis drankjes.
Ja, gratis parkeren.
Ja, we gaan helemaal door het dak.
Ja, dus dat wordt wel leuk.
Met wat?
Nou, dat was een grapje.
Na afloop wel even een biertje.
Ja, dat hebben we wel verdiend. Ja.
Nee, maar wat hartstikke leuk is. Alleen, normaal zou zeggen, joh, kijk even of je dat leuk vindt en zo. Maar de kaartverkoop gaat zo hard.
De eerste ring is al vol bijna.
Ja, het gaat wel hard, ja.
Ja.
Dus als je nu luistert en denkt, hé, dat lijkt me eigenlijk wel lachen. Overweeg het dan wel even snel. Want de beste plekken zijn nu nog wel redelijk beschikbaar. Maar dat gaat per dag, neemt dat wel af.
Ja. Mijn moeder moet al bijna achteraan zitten.
Ja, dat klopt. Ja, mijn familie zit ook al op rij 8 of zo. Wat is dit nou weer?
Ja, ja. Nee, maar het is alleen maar goed. Het betekent dat dat onze luisteraars graag willen komen. Vind ik echt ontzettend leuk.
Ja, we hebben wel echt veel leuke reacties gehad. En er was wel wat kritiek op de prijs. Die is €32. Alleen ja, we moeten zo'n en ik snap dat mensen dan denken, ja, ik wil ze wel zien, maar jullie maken ons kapot. Of wat hebben we dan gezegd? Jullie troggelen geld af en zo. Dat is het natuurlijk helemaal niet.
Nee, maar je hoeft niet te komen.
Dus nee.
Nee, dus ja.
Nee, maar we moeten zo'n theater huren. Ja, dat
kost
toch
wel geld.
Dat is niet gratis.
Nee. Voor niks gaat de zon op, zeggen we ook alles.
Nee.
Ik ben ook nog benieuwd hoeveel ik nog krijg van die opbrengst.
Ja, ja.
Hè? Weet je wel steeds niet, Joost?
Nee, ja, je krijgt wel een kledingbudget.
Oh.
Nee. Ja, echt wel goed. Ja. Nee, maar als we natuurlijk een tientje hadden kunnen maken, hadden we dat echt wel gedaan. Maak je geen zorgen.
Theater is sowieso altijd duurder.
Zo is het ook. Shop.nu.nl.
Ja.
shop.nu.nl, daar kan je de kaarten krijgen. Je kan zelf je plek uitkiezen, dus je moet maar even kijken wat jou bevalt. Op het balkon kan je ook zitten. Ook leuk. Dan zit je niet in de buurt van het zweet van Joost.
Ja, nou, dus zo krijgen we haar dan naar smulpen.
Oh ja.
Het zijn twee dingen waar jij mij de reputatie, dat ik A, dat ik niet kan autorijden. En B, ik heb deze zomer weer duizenden kilometers gemaakt zonder iets te raken. Alleen mijn tankdopje stond een keer open. Nou. En dat ik in Singapore zweet. Nou, dat doet iedereen. Ja. Ja. Ja, ik word altijd maar kapot gemaakt hier.
Je rijdt wel vaak in het midden van de weg, toch?
Dat als dat alles is, ja.
Nou, en ik gingen we nou samen rijden laatst. Toen had je ook echt 0 keer je richtingaanwijzer gebruikt.
Oh jeetje, ja.
Maar dat is wel echt zo. Dat is echt een grote ergernis.
Ik gebruik altijd mijn richting aanwijzen. Oh. Jij lult dat zo. Nou. Nee, op de snelweg bedoel je, als ik van baan verander.
Oh ja?
Ja, oké, dan niet.
Ik wou net zeggen.
Ja, maar ik kijk gewoon in mijn spiegel en als er iemand komt, dan gebruik ik hem. En anders niet. Ja, dat is efficiënt. Dat is
spannend. Oh, ik ging echt... Sorry dat ik zo hard schreeuwen, maar... Ja. Nee, op de snelweg gebruik ik het echt nooit.
Nee, maar ik kijk gewoon of er iemand komt of niet. En als er niemand komt, dan voor wie doe ik dan mijn richting aanwijzer aan? Okay, ja, voor mensen aan de langste kant van de weg of zo?
Ja, fijn. Ja,
gelijk ook, Joost.
Ja. Shop.nu.nl. Dan gaan we ook nog even voorspellen. Dat kan via nu.nl/gpspel. De weekwinnaar mag dus gratis, moet je ons even een mailtje sturen, mag dus gratis naar het event.
Ja, ik heb al een hele lijst met weekwinnaars.
Ja.
En ik heb al jullie mailtjes gehad. En ik zal binnenkort jullie kaartjes
binnenkort komt het allemaal goed, jongens.
Nee. Ja, binnen enkele dagen krijg je een code.
Ja, meestal heb ik al op gereageerd, maar dat is ook inderdaad een dag die denkt van, dat doe je er voorbij. Maar best wel een klus.
We missen alleen nog de weekwinnaar van Australië en...
De weekwinnaar van Australië en de weekwinnaar van Hongarije. Ja, ik heb even geen namen, maar...
Nee, ja, als je dat nog weet, dan... Afijn.
Terugluisteren, toch?
Ja. Ja. Wie gaat er nou winnen, Joost?
Eer herstel. Max Verstappen gaat gewoon daar de Grand Prix winnen. En ik denk ook dat Red Bull echt heel goed gaat zijn op deze baan. Dus ik zet Perez ook gewoon op de tweede plaats. Was hij vorig jaar natuurlijk ook uiteindelijk.
Ja.
Oh ja.
Met consequenties. En de derde plaats geef ik aan Lando Norris.
Mooi.
Moeke.
Verstappen 1, Perez 2... En Sainz toch 3. Lekker in zijn
toch
flow.
Wel, hè?
Ja.
Ja, dat is ook alweer zo. Daar ga ik ook voor. Ja. Of doe ik doe wel Verstappen 1, Sainz 2, Piastri 3.
Oh, Perez valt weer weg?
Ja, joh. Zoek het maar weer uit. Al Perez gaat redelijk. Het gaat eigenlijk best wel goed de afgelopen periode met hem. Singapore was minder. Maar dat kwam ook door de auto.
Yes.
Nou, mannen, dat was hem weer. Volgens mij zijn we niks vergeten. Nee. Verstappen kan dus nog geen kampioen worden. Sainz doet het hartstikke goed.
Leuk weekend altijd, Japan. Ja. Gewoon lekker
wel vroeg, hoor.
Ja, wel vroeg. Ja, we kunnen weinig andere dingen doen, Joost. Ja.
Nee, nemen nog even de tijden door inderdaad. Want normaal gesproken, dan weet je wel wat je kan verwachten. De eerste vrije training en de derde vrije training zijn om 4:30 s'nachts. Daar moet je net maar zin in hebben. Maar de kwalificatie is om 8:00 ochtends op zaterdagmorgen. En dus dat moet je wel de wekker voor zetten als je het vrijdag laat maakt. Maar dat moet te doen zijn. De race, die is wel zuur. Die is om 7:00.
Ja.
Ja, 7:00 ochtends.
Ja. Ja. 6:30 zijn, Joost.
Ja, al eerder al eigenlijk wel.
Ja?
En ik heb de avond voor een feestje. Dus wordt 0.0.
Ja, zo is het ook. Heel goed. Lekker bezig. Ja. Vergeet je richtingaanwijzer niet. Nou, met...
Niemand heeft mij ooit zoveel reputatieschade gekost als jij. Met je slappe gauwe.
Heb je nou nog vragen voor ons, dan kan je je altijd melden via podcast@nu.nl. Via shop.nu.nl kan je terecht voor de theatershow. En dan zien we jullie allemaal terug zondagmiddag eigenlijk wel. Ja, de podcast staat wel rond 3 uur, 4 uur wel online.
We gaan wel vrij op tijd opnemen, 12 denk ik.
Ja, dus
9 uur is de race al afgelopen. Dus,
vergeet niet te abonneren om een melding te krijgen.
Vorig jaar niet, maar
nee.
Als het droog blijft wel.
Oké, dan dank jullie wel, mannen, en tot zondag.